voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing Matteüs 16, vers 13 tot en met 28. Ik herzeg de schriftlezing Matteüs 16, vers 13 tot en met 28. De te zingen psalmen, psalm 119, vers 57. Psalm 119, vers 60, 63 en 65. Psalm 5, vers 6 en 7. Psalm 73, vers 14. De schriftlezing Matteüs 16, vers 13 tot en met 28. De te zingen psalmen, psalm 119, vers 57. Psalm 119, vers 60, 63 en 65. Psalm 5, vers 6 en 7. Psalm 73, vers 14. We wensen u een goede dienst.
onze hulpe en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij zetten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 119 vers 57. 119 vers 57. Gaat ranken vol van kwaad en bittere vrucht. Maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild, de rots waarheen ik vlucht. 57 Psalm 119. Naar de beschrijving van Matthäus, het 16e hoofdstuk, vers 13 tot en met 28. Matthäus 16, vers 13 tot en met 28. Vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Thank you. Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij binden, zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij onbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij Jezus de Christus was. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint de dingen die, niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en hij leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijn vaders met zijn engelen. En alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk.
Gemeente, op dit en andere schriftgedeelte is gegrond het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus en wel de 31ste zondagsafdeling, zondag 31. waar we uit het troostboek van de kerk het volgende lezen. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord: de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Antwoord: alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen alle en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen beide in dit en in het toekomende leven. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban, alzo als volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, de gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van de van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. Laat ons des Heren aangezicht zoeken. Heer, en andermaal saamgeroepen zijnde, schenk u ons uw lust tot uw dienst en tot uw instellingen, een honger naar u, een dorst naar u, want van nature is dat er niet, is het ene plicht, een gewoonte, maar levende honger is een vrucht van de bediening uws geestes. Ach, dat we dan klaar en onderscheiden zagen hoe we ons naar uw bevelen moeten gedragen. Dat we uw woord recht mochten uitleggen, verkondigen, dat u het zelf toepassen. Wanneer we spreken over de sleutelen des hemelrijks, dan geven ons u door uw woord en geest en recht verstand van deze zaken, dat ze ook recht bediend werden in de gemeente, het evangelie en de christelijke ban of tucht. Heren, dat u gedenken, dat u bewaren bij uw woord en waarheid, niet alleen een levenstucht, maar ook een leertucht. De leer naar uw woord en de belijdenis daarop gegrond. Dat we die leer dan weten, maar meer dan weten ook kennen. Dat die leer in ons leven is ingegaan. De leer der apostelen, niet alleen geleerd met het hoofd, geleerd ook met het hart tot zaligheid. Dat we het niet alleen sommigen, maar dat u gaven dat er uitbreiding waren in aantal, nummer, in aantal en in diepte. Heren, we dragen u op de hele gemeente, bijzonder ook mevrouw Koppelman, Jonker, die vandaag is opgenomen in het ziekenhuis, ernstig ziek is. Toch enig herstel, maar ook zeer ernstig ziek op hoge leeftijd gekomen. Heere, gedenker naar ziel en lichaam beide. U mogen ook ter ziel gedenken, boven dat. Hoge leeftijd, zwak van hart. En nu de hoofd geraakt, verlamd buiten kennis, enigszins hersteld. Zo dicht bij de eeuwigheid, wees haar ellendige zondares, dat ze dat maar weten. Genadig, om Christus wil. Gedenk alle zieken, eenzamen, thuis verbonden, verpleegd. Schenk ze uw lieve gunst en nabijheid. Wil als uw grote medicijnmeester ook gedenken onze koster in het Roesing. Heer, het is waar, u bent een God die wonderlijk is en wonderlijke dingen doet. U mogen hem herstellen, opdat en de arts, de verpleegsters, psychologen, verwonderd mogen staan dat u een God bent die oordeelt, maar ook die wonderen van goedheid werkt in het leven van uw kerk. Gedenk de zieken thuis. Pleeginrichtingen, bejaardenhuizen. Heere, gedenk hen die met ons meeluisteren op dit middaguur. Ge hebt toch meer dan ene zegen, het is toch niet aan een plaats verbonden, maar aan uw woord door uw geest. We dragen u op onze overheid deze week, dat u al mag tonen. En als ge dat toelaat gesmaad te worden, dat het dan zij om Christus wil. Voor uw kerk medegesmaad. Heere, gedenk. Want dan ligt de oorzaak niet bij de wereld, maar omdat u eer niet bedoelt. Uw koninkrijk zo verborgen gehouden hebben, dat we niet geweest zijn een licht op een berg, een stad op een berg, een licht op een kandelaar. En Heere, dat kan alleen u herstellen door waarachtige bekering en geloof. U mogen gedenken, zieken in het ziekenhuis, we dragen ze nogmaals aan u op. Matthijs, onze koster. Heere, uw ziekenhuis, want u hebt ook een ziekenhuis, dus de kerk. Van lammen, kreupelen en blinden. Die zullen lopen, zien en wandelen door u alleen. Ach, open de schriften vanmiddag en mochten we nog met getrouwheid bedienen om Jezus wil. Zie ons aan, kon het zijn, in de Zoon uw liefde, enkel genade. Amen. Meent u de sleutelen des hemelrijks de kerk toebetrouwd? Is u gelezen? Met name in vers 19, Matthäus 16. En ik zal u geven sleutelen van het koninkrijk der hemelen. De paus heeft zich die macht toegeëigend. U weet het wapen van de paus. Dat is een veld met twee sleutels. Eerste is de kerkelijke macht. De paus eigent zich de kerkelijke macht toe. Hij sluit en niemand opent. Men zegt dat Petrus bij de hemelpoort slaat en hij is Petrus op aarde. En als hij opent, dan opent Petrus in de hemel. Maar de paus heeft zich ook de wereldlijke macht toegeëigend. En geloof dat hij de koning der koningen is, de antichrist in plaats van Christus. En u weet, als hij een vreemd land bezoekt en hij komt uit het vliegtuig of misschien heeft u wel eens gezien, is het eerste wat hij doet de grond kussen. Hij zegt, dat is mijn grond. Ik ben de koning der koningen, door mij regeren de vorsten. Zij acht zich de potentaat van de potentaten van de wereld. Vandaar dat u in dat wapen van de paus die twee sleutels ziet. De kerkelijke macht en de wereldlijke macht. U moet dus opletten, als straks die nieuwe president gekozen wordt in de Verenigde Staten, een van zijn eerste reizen is naar Rome. Wacht het maar af. Onze minister-president naar Rome. Als onze koningin naar Rome gaat en ze is een protestantse vorstin, dan moet ze in zwarte kledij naar de paus. Weet u dat? Ze wordt niet verwacht in witte kledij, eigenlijk alleen als boeteling, protestantse vorst. Rome eigent zich kerkelijke en wereldlijke machten. En zij zegt, wij hebben de sleutels van het hemelrijk. En ik heb u gezegd, die bedienen ze door het sacrament. Zij hebben de macht over de sacrament. Ze hebben de macht over de leer. Vandaar dat Rome nooit de macht naast zich zal toestaan. Rome zegt, wij zijn de kerk. En buiten de kerk is geen zaligheid. U moet eens opletten. Kinderen mogen wel onder protestantse ouders zijn als ze maar rooms gedoopt worden. Want in de sacramenten ligt Roomse macht. Je moet dus opletten wat er gebeurt in onze bejaardenhuizen. Dan gaat de oude rond. Die gaat kinderkerkelijk rond. Moet je eens opletten, dat is echt waar. Hindert toch niks. Nee. Dat is de macht van Rome. De sleutelmacht, gemeente. Nou, daar spreekt nu ook de catechismus over. Probeer dat in het rechte Bijbelse licht te tonen. Wij willen eerst nog zingen van Psalm 119, vers 60, 63 en 65. zegt tegen Petrus. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemel. Sleutelmacht is de macht die de Heer de dienaren van het evangelie geeft om te openen en te sluiten. Dus op deze Petra, Petrus, de belijdenis der waarheid, zal ik mijn gemeente bouwen, dat ben ik dus, zegt hij. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemel. De kanttekening zegt er dit van: dat is een geestelijke macht om van Gods wegen en in Christus naam te verkondigen de gelovigen en boetvaardige vergeving hunner zonden. En dat ze deel hebben aan het Rijk Gods en hetzelfde door de heilige sacramenten aan hen te verzegelen. Daarentegen de ongelovigen en onboetvaardigen dat zij geen deel hebben aan de vergeving der zonden. En het Rijk Gods daarom hen van het gebruik der sacramenten te weren en van de gemeenschap der gelovigen uit te sluiten, welke macht aan de gemeente, aan de apostelen ook gegeven wordt. Wel, gemeente, is dat een heersende macht? Dat één, ligt dat in de macht van de predikant? Nee. Rome zegt dat is een heersende macht. Maar wij geloven dat het een bedienende macht is, ofwel een dienende macht. God gebruikt de dienaren des woords in de prediking van het evangelie om het hemelrijk te openen of om het hemelrijk te sluiten. Daarom staat er: wat op aarde gebonden is, zal in de hemel gebonden zijn. Ik zal u geven die sleutel. Nou wel, wat doen we met een sleutel? Openen de deur en sluiten. Dus open om toe te laten en sluiten om niet toe te laten. Maar die sleutel kan ook gebruikt worden om de proviant te ontsluiten of toe te sluiten. U leest dat immers in 1 Korinthe 4 vers 1. Als we houden onze liegelijk mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods, God belieft het door de prediking van wet en evangelie. Genade uit te delen. Niet die prediker, maar is een middel in zijn hand. Daarom moet de spijzen van het woord, dat vindt u in Markus 4 vers 25. En ik haal die teksten aan, opdat u zult weten dat God het zegt. Er staat dan: wie is die getrouwe en voorzichtige dienstknecht, welke de Heere over zijn dienstknechten gesteld heeft, om hun lieder voedsel te geven ter rechtertijd. Dus God gebruikt die dienaren om het evangelie als een sleutel het koninkrijk te openen en te sluiten, maar ook voedsel te geven ter rechtertijd. En gemeente, zo wordt het koninkrijk der hemelen niet op wereldse, maar op geestelijke wijze door de prediking geopend en gesloten. En daarom, de prediking is het instrument van het koninkrijk der hemelen. Zo begon ook de Heer Jezus te prediken. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeert u dan. en gelooft het evangelie. Dus op geestelijke wijze. Dus die macht geeft God aan de dienaren des woords. Aan de dienaren van het heilige evangelie. Dan moeten we wel opletten dat hier staat de verkondiging van het heilige evangelie. Dat is de ene sleutel. En de tweede sleutel is de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten worden. Dan gaat dat direct verder en dan staat er: hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Ziet u wat er staat? Het moet ons ontsloten worden. Het is van nature gesloten. En door de prediking van het evangelie moet ons dat hemelrijk ontsloten worden. Geopend. Dus gemeente van nature, en ik zeg het nog eens, is ons dat gesloten. Wij zijn van nature, het is u al gezegd bij de doop, een kind van Gods toren. Maar nu gaat de Heer door de prediking des evangelies de deur open. Weet u wat de Heer Jezus zegt? Ik ben de deur. In de stal der schapen. Ieder die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Maar eerst dit. Heb u er alles buiten gestaan? Staat u er nog buiten? Moet u misschien vanochtend zeggen: wachter, wat is er van de nacht, het is nog nacht. Ik ben zonder God en zonder hoop in de wereld. Ik heb anderen zien ingaan, maar uitgesloten. En weet u wat scheiding maakt? Hè? De zonde. Dus een muur. Zijn immers uw zonden die scheiding maken tussen de Heere en uw ziel, zegt God in zijn woord. En hoe zal ik dan in kunnen gaan? Alleen als hij in die muur een deur wordt, tot zonde gemaakt, opdat gij zoudt worden, rechtvaardigheid Gods in hem. Opdat in het dal van Achor, waar de dood heerst en de dorre doodsbeenderen te vinden zijn, u ontsloten worden. Een deur der hopen, de deur Christi geliefden. Daarom moet de prediker het evangelie prediken. Het evangelie, een goede boodschap. Boodschap van genade voor ongenade. Een opening voor toegeslotene gemeente. En als de Heere door genade, dan moet je eens goed lezen wat er staat. Hè. We moeten zo dikwijls als zij de beloftenissen van het evangelie met een waar geloof aannemen. Dat geloof ontvangt en neemt aan. Een waar geloof. En wat krijgen ze dan wel? Waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten wil van Christus vergeven zijn. Was nou de opening als je zonden vergeven zijn? De vergeving der zonde is de toelating, is de poort der gerechtigheid. Ziet u hoe zuiver de leer is? vergeving der zonde is de opening. Luther zegt, daarmee staat of valt de kerk. Hoort u dat? Waar de zonden niet vergeven zijn, door het ongeloof in het evangelie, blijft u de deur gesloten. En gemeente, we leven in een tijd dat men allerlei gronden aanvoert tot de opening van het evangelie. En tot de opening van het koninkrijk. Maar hier leert ons de Heidelberger Catechismus, zijn daarmee de leer der kerk gegrond op de schrift. De vergeving der zonde is de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven Zere Majesteit. Ik had gisteren een gesprek met een leraar, omdat we een ogenblik iets voordroegen voor jeugd in Staphorst. Hij zegt, tegenwoordig leren ze dat de verloren zoon al behouden was toen hij terugkeerde. Ik heb er zondag ernstig tegen gewaarschuwd, zegt hij. Zijn ellendekennis bracht hem niet tot de zaligheid. Alleen de kussen van de vader en het offer van het dier, het lam. Ik dacht, u hebt gelijk. Alleen de vergeving der zonde, door de prediking van het evangelie, zij u een poort der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven Zere Majesteit. En gemeente, wie het te vroeg stelt, bedriegt. Want alle ontdekking is nog niet zaligmakend. Er kunnen tranen zijn van zelfmedelijden, die niet tranen zijn van een ware boetvaardigheid, vrucht van het evangelie. Ziet u, het is vanochtend, vanavond scherp, hè? Maar alleen de vergeving der zonde door het geloof in Christus is de poort der gerechtigheid. Dienst van het evangelie, ik voor u, daar anders de eeuwige dood zou ingaan. En als dat het niet is, dan is het niks. Maar dat is het. Want niemand zal in dat rijk komen, dan dat die waarlijk geloven in Christus, in wie de kerk de vergeving der zonde heeft gediend. Tweede. Als dat evangelie gepredikt wordt en ongelovigheid en onboetvaardigheid, ziet u die twee dingen, dan sluit het ook. Dan wordt het u toegesloten. Daarom lees ik dat de bediening van het evangelie altijd twee kanten heeft. Hè? Het is een reuke des doods ten dode en een reuke des levens ten leven. Daarom wordt ook Christus het oordeel overgegeven. U zult tenslotte niet alleen geoordeeld worden om de zonde tegen de wet. U zult ook geoordeeld worden, gemeente van Vriezeveen, om de zonde tegen het evangelie. Als je op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. En het bloed van Christus onrein acht. En weet u wat dat betekent? Dat dat evangelie aan ieder gepredikt moet worden. Gezaaid. Hoor je dat? Aan een ieder. Predik het evangelie aan alle creaturen. De grootste zonde zal zijn als je dit verachtet. Niet de enige, niet de eerste. En als de Heer in je leven komt, dan ga je die zonde bewegen.
Want die geest zal overtuigen van zonde, omdat ge in hem niet geloofd hebt. Zal er een ware boete komen, dat u zo lang tegen deze liefdesvermaningen en kloppingen hebt verzet tot op deze dag. Oh, dan moest ge vanmiddag wel uitroepen, wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Kijk, wij denken dat de kerk maar wat is. Maar weet u waar het hier over gaat? Eeuwig wel, eeuwig wee, buiten of binnen. Buiten of binnen. En dan ziet u dat de poorten der gerechtigheid, de bediening is van het evangelie geloofd tot de vergeving der zonde. Dominee, kan niet wat naar beneden? Ik geloof het niet. Ik hou me maar bij de leer. Ik weet het zeker dat dat niet kan. Waar de zonde vergeven wordt, wordt paradijs geopend. Hou je dat? En wat ze u ook leren, knoop het in uw oor. Het zal een tijd zijn dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Zichzelf leraars vergaderen naar eigen begeerlijkheden. Om langs andere wegen in te gaan. De vergeving der zonde. Door een waar geloof in een geschonken zalig maken voor hen die buiten staan. He? Buiten staan. Die niet al binnen waren voordat ze binnen waren. Nee. Die misschien wel 38 jaar buiten gestaan hebben. En steeds verder achteruit gingen. Die dachten, dat gaat voor mij nooit meer. Wilt gij gezond worden? Heer, ik heb niemand. Kom goed uit. Komt goed uit. Dan hebt ge mij. Als ge nog iemand had, had ge mij niet. Maar nu ge niemand hebt, ben ik er. Sta op en wandel, neem uw beddeke op. Van vieren gedragen, toch? Huh? Mijn lamme. Heel de wereld denkt die man die wil gaan lopen. Dat denkt de wereld. Maar de Heer Jezus peilt het dieper. En ze wordt van vieren door een dak neergelaten. Hè? En wat zegt de Heer Jezus dan? Ga heen en wandel. Nee. Hij zegt, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. En ik kreeg toegang tot het koninkrijk der hemel. En weet je wat de Heere zegt? Dan mag je nog lopen ook, zegt hij. En dan zal elke stap getuigen dat je zonden vergeven zijn. En als je waarlijk tot God bekeerd wordt, dan zullen de zonden je drukken. En gaat er maar ene schreeuw uit, vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schond. Word je niet bekeerd met de bekering? Zitten hier nog mensen die een last van zonde en plagen hebben die er buiten staan. Niet te dragen. U wordt ook dit middaguur het evangelie verkondigd. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft nog gedaan, heeft hij tot zonde gemaakt. Opdat gij zoudt worden rechtvaardigheid Gods in hem. Laat u verzoeken. Ja, kan ik niet. Wil ik niet. Vreselijk te vallen in de handen van de levende Godgemeente. Dan moet u luisteren, geloof en bekering, hè.
Hier zie je de orde geloof en bekering. Dus niet de bekering voor het geloof, dus de wettische bekering. Dus de bekering na het geloof, dus berouw. En weet u wat berouw is? Dan ga je de zonde haten, vliegen. Dat is de afsterving van de oude mens, de opstanding van de nieuwe, dat is de bekering. Ga je ook de zonde haten en vlieden. Dan mag de gemeente horen dat waar nu waar geloof en berouw is, dat daar vergeving der zonde is. Dan moeten de leraren betuigen dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang ze zich niet bekeren. Maar dan moeten ze ook betuigen, gemeente, dat als ze waarlijk geloven, al hun zonden om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn, moet de kerk getuigd worden door de bediening van het evangelie. De waarachtig geloof vereniging is met Christus en de vrucht ervan in de bekering gevonden wordt. Daar gaat het om in de kerk. Dat degenen die buiten staan binnengebracht worden door vrije gunst om het eeuwige welbehagen. Gemeente, dat is de eerste sleutel. De tweede sleutel is de kerkelijke tucht. Maar laten we eerst nog het zingen van Psalm 5, vers 6 en vers 7. Psalm 5, vers 6 en vers 7. Waar we samen zingen uit de vijfde Psalm 6 en 7. O gij, Heere, verdelg de leugenspreker, maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid, in ware godsvrees neergewogen, uw gunst verhogen. 6 en 7, Psalm 5.
Thank you.
toegesloten en ontsloten door de christelijke band. De christelijke band is ook de christelijke tucht. In de Nederlandse looplijnen staan drie kenmerken van de ware kerk. Het eerste kenmerk is de rechte bediening van het evangelie. De rechte bediening van de sacramenten is het tweede kenmerk. En het derde kenmerk is het handhaven van de christelijke tucht. In de Nederlandse geloofbelijdenis staan deze drie kenmerken. Ik heb vorige keer gezegd dat tucht trekken is. Tucht is niet een juridische tucht om af te snijden. Maar is een pastorale tucht opdat er getrokken wordt. Een vader slaat niet uit lust op plagen, maar opdat ze tot bekering komen, de kinderen, toch? Je slaat toch niet uit lust om iemand te plagen? Maar je slaat opdat ze bewaard werden van het kwade. Dus je tuchtigt om te trekken, nou dat is één. Zo is er de kerkelijke tucht. Ik ga nog wat verder, Calvijn. En die was de man van de kerkelijke tucht in het bijzonder, zegt, er zijn eigenlijk maar twee kenmerken. Dus de rechte bediening van het woord en de zuivere bediening van de sacramenten die tot het wezen van de kerk behoren. Hij zegt, de rechte bediening van het evangelie en de zuivere bediening van de sacramenten, of omgekeerd, behoren tot het wezen van de kerk. Hij zegt, maar tot het welwezen van de kerk behoort de tucht. Wel mooi, hè? Een kind is een kind. Als die gebaard is door God in het evangelie, uit de geest geboren. Maar een kind moet onder de tucht opgevoed worden. We zien helaas, maatschappelijk, maar ook in onze gezinnen, de tucht wijken. De staat oefent de tucht niet meer. Ze heeft wel wetten, maar handhaaft de wetten niet. Relatieve wet, betrekkelijke zonde. De tucht is wijkende. Ook in het kerkelijke leven. Is de tucht wijkend. Ik heb vorige keer gezegd, als de kerk gescheurd is, is er niet eens tucht mogelijk. Want men haalt het lidmaatschap bij de ene kerk en brengt het bij het andere verband. Tucht is bijna een naar woord geworden. Als je je kinderen zou een pak voor de broek zou geven in Canada. Oh ja. U zegt het netjes, ik zeg het netjes. Maar als ze dat zouden vertellen aan de politie, dan zouden de kinderen uit huis gehaald worden. En ik ben bang dat we in Nederland er bijna aan toe zijn. Dan moet je natuurlijk een kind niet slaan om te slaan. Wie zichzelf niet eerst geslagen heeft, is niet waardig zijn kinderen te tuchtigen. Maar af en toe hebben ze een flink pak op de broek nodig. Toen onze kinderen in Afrika waren op school, en misschien is dat hard. Maar onze Justus heeft het laatst nog eens weer tegen me gezegd. Hij zegt, dan zei de meester, leg je hand op het tafeltje. En dan had hij een grote platte riem en dan sloeg hij op de hand van het kind. En vergeet nooit. Nou, dominees, dat lijkt toch nergens op. Maar wie de roede spaart, bereidt zijn kinderen voor de hel. Wie de roede spaart. Weet je waarom de kinderen naar de hel gingen, Hofni en Pinaas? Die vader keek ze nooit zuur aan. Nooit. Die zei, het mag wel, jongen. Als je je kinderen lief hebt, moet je ze tuchten. Want de vader is het die zijn volk kasteit. En wat vader is er die zijn kinderen niet kastijdt? En als die ze niet kastijdt, zijn het bastaarden. En geen zoon. Stug. We moeten niet alles goed praten. En tegenwoordig doen ouders dat. Na de Tweede Wereldoorlog, ook in de opvoeding, zeggen ze, ja, maar ik was ook niet goed, dus. Ja, wat heeft dat ermee te maken? En als een dominee tuchtigend preekt. Ik herinner me nog, ik was bij de jonge mensen in Staphorst gisteravond. Als ik over het zevende gebod preekte, dan was het maandags door de straten van Staphorst. Bij die dominee mag je ook niks. Nou moet je eens goed luisteren. Het ging niet over mij, hoor. Wat zegt Gods woord? Als de bestraffende man in de poort wijkt, ook in land en volk, dan wordt een land overgegeven voor het oordeel van de verharding en de vocht op het oordeel van de verwoesting. Zal ik eens wat zeggen? Lot praatte niet meer in de poort. Moet je eens lezen hoor, die geschiedenis. Hij sprak niet meer. Hij kwelde zijn ziel dag en nacht. Maar hij sprak niet meer. Hij vermaande niet meer. Wat gebeurt er? Zilver van de nee. Maar God heeft wel lang geduld. Maar één keer is de maat vol, gemeente. Terug. En zo een kerkelijke tucht, dan moet u wel begrijpen dat de tucht eigenlijk alleen geoefend kan worden aan levende zielen. De tucht, ik heb u gezegd, geschiet na het sacrament. De tucht is van het sacrament afhouden. Niet naar het avondmaal. En niet dopen. En tenslotte uit de gemeente zetten. Hij zei u als de heiden of de tollenaar. Maar dat geschiedt na broederlijk vermaan. Als iemand iets tegen u heeft. Moet je luisteren. Staat niet als iemand iets tegen mij heeft of tegen een ander. Maar als iemand iets tegen u heeft. Zelf heeft. Dan moet je er naartoe gaan. Dan zeg je, wat heb je tegen me? Matthäus 18. Dan moet je je gaven voor het altaar laten en dan moet je met die man praten. En dan zeg je, wat heb je tegen me? Wat is er? Wat heb ik je misdaan? En dan moet je zorgen en dan moet je vragen dat dat hersteld wordt. Moet je hem vermanen. U zegt, je deed wat tegen me, maar dat past niet. Dat is niet recht. Je hebt over me geroddeld. Of gescholden. Of beledigd. Of wat het ook zij. Daar moet je naartoe gaan. Moet je niet iedereen meenemen, ook niet door de hele gemeente trompeteren. Dat is toch zo'n nare kerel. Die heeft me wat gedaan. Weet je wanneer je moet gaan als het donker is s'avonds? Moet je even aan dat belletje drukken en zeg je, Jan, ik heb gehoord, je hebt me wat. Zeg maar, mijn jongen. Waarom heb je dat gedaan? En weet je wat er staat? En als het hem leed is, vergeven. Nou, meestal is het zo, als je dan komt en zegt, ja, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ben je het kwaad voegen zo'n leugen. En weet je wat je dan doet? Neem je een getuige mee. Dan zeg je, ik kom weer bij je. En ik neem een vriend mee. Misschien laten ze je niet eens in de deur. Weet je waarom je dat moet doen? Omdat je die ziel van een zonde behouden. Dat die tot bekering komt. En dan zei je, Jan, wat heb je gedaan? Jongen, bekeer je. Waarom zou je sterven? En als die zich, als die hoort, zo vergeef het hem. Maar hoort hij het niet, dan is er censuur amorum. Dan gaat u naar de gemeente, zeg het ter gemeente. Dus dan moet je het niet rondblazen aan iedereen in de gemeente, maar dan ga je s'avonds naar de kerkenraad. Als er censuur amorum is voor het avondmaal, dan zeg je, dit en dit is er. Er is iets niet goed. En ik kan het niet oplossen. En dan moet de kerkenraad onderzoek doen. En dan moet de kerkenraad vermanen. En dan gaat het om het berouw en de bekering. Ja, maar wat heeft de kerkenraad ermee te maken? Kerkelijke terug. Die heeft God gesteld over de gemeente, opzieners. Die moet dat getrouw en oprecht doen, gemeente. En als die niet hoort, dan worden de sacramenten gesloten. En als die nog niet hoort, wordt zijn naam uit het lidmatenregister uitgestreept. Eerst een stille tucht en dan een openlijke tucht. Dan hoort er gezegd te worden, die en die man of die en die vrouw is geschrapt uit het lidmatenregister. Overgegeven tot de heiden en de tollenaars. Ik heb nou 20 jaar, nou, bijna 30 jaar ambtelijke bediening. Ik heb vaak op klassesvergaderingen gezeten. Maar in Amerika heb ik 3 keer tuchtzaken meegemaakt. Dat de kerk zei, er moet geschrapt worden uit het kerkelijke register. In Nederland nog geen 1 keer. Helaas. Toegedekt. Niet opgelost. En dan gaan we de geest bedroeven. En dan wordt de bediening des geestes schaars. Dan is er verhindering in de prediking. Wil onthouden. Luister nou. Onbeweende. Onvernieuwde levens, onbeweende zonde, onvernieuwde levens worden donker, donker. Wij denken, daar heeft de gemeente niks mee te maken, jawel. Er komt een verhindering in de bediening. U weet wat er gebeurt, Ananias en Sapphira, ze logenen de Heilige Geest. En zo wordt de dood uitgedragen. Dus strenge tucht van Gods wegen. Omdat de geest in hoogrote mate werkt, de gemeente. Moet je uitgesloten worden. Maar nou tweede. Ik ben in Amerika en ik heb er wat verteld. Zit onder mijn gehoor een dominee. Die in de zonde gevallen was. Ik wist wie het was. Hij heeft geluisterd als een verloren zoon en hij weende. Uit de kerk, ik zeg tegen mijn kerkraad, wacht even met gebed, ik heb een bezoekje te doen. Bij beter ik niks. Ik zeg, kom je een kopje koffie drinken straks. Hij zegt, ik zeg jij. Ik zeg, geef me een hand. Het zit ook in mij. We hebben een lam nodig. Ik geloof dat die man waarlijk in de schuld gekomen is. Ik heb er bij zijn sterfbed gezeten.
Noem geen naam. Maar hij is nooit kerkelijk aanvaard. Want kerkelijk schijnt het zo te zijn, één keer zondaar, altijd verdorven. Is nooit hersteld. Maar als de rechtertucht geoefend wordt en mensen komen tot berouw, moeten ze hersteld worden. Omdat God genadig is. En als dat niet gebeurt, wordt de tucht niet recht geoefend. Wie deed dat, Heer Jezus? Ging hem herstellen. Eerst verborgen. Hij zegt, zeg het mijn discipelen en Petrus dat ik opgewekt ben. Ik heb betaald, zegt hij ook voor Petrus. Kijk, dat kan alleen Christus zijn. En dan roept iemand meer van Galilea. Dan zegt hij, heb je me lief? Meer dan die anderen. Had je gezegd. Is niet gebleken. Dan gaat hij de tweede keer, dan gaat hij de derde keer. En weet je wat er tenslotte staat? En Petrus werd bedroefd. Hij kreeg berouw. Hij zegt, ach Heer, u weet alle dingen. Weet dat ik u lief heb. En dan moet je eens opletten wat hij zegt. Hoed me schapen, voed me schapen. Begon bij de lammetjes. En dan voeden, en dan hoeden. Wordt hij hersteld in het ambt. Noviciade, er was een grote sekte in de dagen van Augustinus. Er waren namelijk vervolgingen geweest. En in die vervolging hadden sommige bisschoppen Christus ontkend, niet beleden. Toen waren er mensen in de kerk die wilden met deze bisschoppen, nadat ze berouw hadden getoond, niks meer te maken hebben. Ze hebben zelf een kerk gesticht. En die kerk die ze stichtten, waarvan ze geloofden dat ze zuivere dienaren hadden, was een sekte. Die was groter dan de originele katholieke kerk. Augustinus bleef bij de katholieke kerk. Die sektekerk was veel groter in de toenmaals bekende wereld. Want ze zeiden, die dominees die afgevallen zijn en tot berouw gekomen zijn, mogen mijn kinderen niet dopen. Maar ik heb u gezegd, ze zeiden van die bisschoppen, één keer gezondigd, altijd verloren. Ze geloofden niet in de herstelling. Maar Augustinus zegt, nee, ik geloof het wel. En zij mogen dopen niet omdat ze heilig zijn. Zelfs niet omdat ze berouw hebben, maar omdat God door zijn woord zelf de sacramenten bedient en bevestigt door de Heilige Geest. Is er herstel mogelijk? Ja. Wanneer? Na berouw. Dan kun je er niet meer tegen als er wat tussen zit. Moet het uit de weg. Dan zeg je, vergeef me toch mijn zonde, heren en mensen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar dan staat er iets heel moois. Dan staat er niet alleen beloven, maar ook bewijzen. Er zijn wat mensen die beloven. Nadat ze berouw hebben, dan zeggen ze, doe ik niet meer. Ze zijn net de straat uit en beginnen ze weer. Er zijn mensen die zeggen, ik onderwerp me aan het kerkelijk gezag. En even later blijkt dat ze het niet doen. Beloven en bewijzen aan de vrucht. Kijk, de boom niet haastig hand opleggen.
Ook niet zeggen, nou het zal wel niet waar zijn. Dat ook niet. Maar kijk het eens aan. Ontvangen met vriendelijkheid. Maar ze moeten beloven en bewijzen. Zichtbaar zijn. Waar berouw wordt zichtbaar in de levenswandel, is de vrucht van het geloof en werkt vernieuwing des levens. En heel veel mensen zijn klaar om te beloven. Zeggen, jammer, dat doe ik niet weer. Die gauw beloven, vallen gauw weer. Ze moeten beproefd zijn. Gauw beloven is meestal eigen belang. Maar berouw gaat dieper. Dat gaat over de ere Gods en de zaligheid. Maar wij zouden leraren die gevallen zijn in het zevende gebod. En waar berouw hebben. Moeten ontvangen. Als dienaren van het evangelie om Christus. We zouden mensen in de gemeente die gevallen zijn in een of andere zonde. Waar berouw tonen. Niet schijn. Niet om de naam te zuiveren. Maar om zonde te beleiden. Straf te aanvaarden. Ik heb er zelf veel mee te doen gehad. Ik ga al die voorbeelden in uw gezin. Waren de leraren die in de zonde gevallen waren. En dan zeiden ze tegen me. Ik heb er berouw van. Toen zeg ik, waarom heb je er berouw van? Hij zegt, ik wil weer op de kansel. Ik dacht het al. Ik zeg, als je waar berouw hebt. Dan hoef je nooit meer op de kansel. Zal God je er wel brengen. Toen zwegen ze in alle talen. Als je waar berouw hebt, eigen je de straf. En zal God doen wat hij wil. Herstellen, gelijk de Heer Jezus deed met Petrus. Gemeente, tucht. Tucht is om te trekken, niet om weg te gooien. Maar opdat ze tot berouw, bekering, genade zouden vinden in Christus alleen. Nou, we zouden er veel van kunnen zeggen, want de tucht gaat niet alleen over je leven, gaat ook over de leer. Maar dan moet de leer zijn naar de leer der kerk. Hey, ik heb nou vanmiddag een stukje gehad over het evangelie, dat de toegang is de vergeving der zonde. En die moet u niet elders stellen. En als u dat doet, bent u niet getrouw aan de leer der kerk. Niet getrouw. Ja, maar is veel te hoog gesteld. Ja, zeggen ze. Is niet te hoog. Want hoe zult ge ingaan door die deur? Met zonde? Je kunt alleen ingaan in dat witte kleed der gerechtigheid. Waarvan hij zegt, ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Ik zou veel valse leringen kunnen aantonen. U onthoudt de wet als voorbereiding, de evangelie als opening, de Heilige Geest als vernieuwer. Drie stukken, niet 20. Niet 20. Drie stukken. Eenvoudig, zegt Corsten van Montfort. Niet moeilijk. God is eenvoudig. Hij ontdekt aan schuld, doet de straf eigenen. Schenkt Christus. En waar Christus geschonken wordt, de bediening des geestes. Bloed en de geest. Opdat we in een nieuw godzalig leven wandelen zouden. Houdt u bij de eenvoudige leer van de Heidelberg, gemeente. En vraag of God het toepast aan uw hart. De Heilige Geest, de bediening van wet en evangelie. En wie er nog nooit buiten gestaan heeft, bij inwendige waarneming, is nooit binnen gekomen. Maar die buiten staat, die roept. Heere, doe mij open.
Hij zie ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mij open doet, is de bediening van het evangelie. Ik zal inkomen. Maaltijd met hem houden. Hij met mij en ik met hem. Zo wordt zijn lof vergroot. De Heer zegen de bediening. En hij doet u ingaan. Koninkrijk der hemel, om Jezus willen. Amen. Heere, uw woord is de waarheid en wij zijn het niet. Uw Christus is de gerechtigheid en wij hebben het niet. U bent de deur en wij zijn het niet. En dat doet de deurwachter open. En Heere, dat we door die deur ingaan. Want die door mij ingaat, zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Dan zult u ontsluiten de schatten van het koninkrijk der hemel. Bedenk het volk, bewaar ze bij de zuivere leer der reformatie. Dat ze niet terugkeren naar Rome om te hopen op ingestorte genade. Heiligheidswerken die u niet behagen. U hebt maar in één behagen, dat is in uw lieve Zoon. En alle die in hem zijn ingeënt, afgesneden van eigen wortel, ingeënt door een waar geloof in hem alleen. Heren, ach, u mocht nog eens horen en de gemeente nog eens in de nood brengen. De schuld tegen de wet en het evangelie. U bent geslagen in het huis van uw liefhebber. Wee ons er. Dat we zo gezondigd hebben. Heere, ontferm u ons er daartoe. Ook de komende week gedenkt de zieken. Ernstig zieken. Draag u nog eens de koster op. Maar ook mevrouw Koppelman. En die andere mevrouw Koppelman in het ziekenhuis. Ontferm u over hun zielen. En ge mocht nog eens ontsluiten de poorten der gerechtigheid. Omdat de kerk door deze binnentreden loven Zere Majesteit. En dat uit vrije genade. Om Jezus willen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 73, het 14e vers. Psalm 73, het 14e vers. Waar we samen willen zingen. Wie ver van u de weelde zoekt, maar het is mij goed, mijn zalig slot en wat er verder volgt.
Thank you.
in vrede naar uw huis ontvangende met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.